Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik hier kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere outdoor reclame voor het eerst overwegend digitaal. MessageBird is nu Bird. En wat betekent dat? ChatGPT krijgt een geheugen om details over gebruikers en gesprekken te onthouden. En we delen de laatste inzichten uit het TikTok What's Next 2024 event. Maar Daan, we gaan eerst naar Mediamarkt. Want de online marketplace van Mediamarkt gaat op 5 maart... daadwerkelijk open voor klanten in de Benelux. Lang aangekondigd, ook al eerder gezegd dat het dichtbij was, maar werd weer doorgeschoven. Nu heeft CEO Remco Reinders dat bekendgemaakt op de webwinkelvakdagen en is er dus echt een lanceringsdatum. En dat is wel interessant, denk ik. Een platform met veel traffic waar je dus nu ook waar anderen ook gebruik van kunnen gaan maken.
Ja, en ze doen het al langer in Duitsland. Ja. Dus ze hebben ook wat relatief grote verwachtingen. Ze zeggen zelf ook, ze verwachten dat 50% van de e-commerce omzet verplaatst naar marketplaces. Dus vandaar ook de beweging die ze maken. Wat ze wel doen is dat het niet het core assortiment raakt, maar vooral de uitbreiding en accessoires allemaal er rondomheen, zeg maar, raakt. Mm-hmm. En het blijft wel een gesloten platform. Dus dat is in Duitsland ook. Dus je moet wel als leverancier geselecteerd worden. Dus niet zo dat
mag
iedereen
allemaal erop? Nee, okay.
Erop komt. Dus het is een beetje vergelijkbaar met Decathlon, die dat ook nu doet.
Ja. Dus je levert het wel vaak aan de Mediamarkt, maar nog niet je hele assortiment in de winkel. En dat mag je waarschijnlijk op marketplace, mag je dat assortiment verbreden.
Heb je iets meer controle over hoe je het aanbiedt, tegen welke prijs. En dan moet je natuurlijk ook zelf leveren. En dat is wel interessant om te zeggen. En ze zeggen ook echt, ze willen, even kijken wat stond er. Over 3 jaar verwachten ze dat het goed is voor 750 miljoen omzet. Wel als totaal moederbedrijf, dus heel Mediamarkt. Dus kennelijk gaat het dus ook in Duitsland goed, dat model. Ja. Anders beginnen ze in Nederland niet. Dus je ziet dat meer grotere topspelers in Nederland, maar ook niches, wat je al langer ziet in het buitenland ook. Dat, in Duitsland en Frankrijk heb je heel veel vertical marketplaces. Ja. Dat nu ook echt in Nederland begint te ontstaan. En ook dat je als merk of leverancier daar eigenlijk moet naar gaan kijken van, hey, wat gebeurt er in het landschap? Mm-hmm. Of misschien dat je zelf een grotere shop bent, dat je in marketplaces of in retail media-achtige constructies gaat denken.
En als de concurrentie gewoon toeneemt op je eigen product, omdat Mediamarkt dat ook breder gaat aanbieden.
Dat zou ook nog kunnen.
Ik kan me wel voorstellen, in je retail-strategie heb je misschien er ooit voor gekozen om niet zaken te doen met Mediamarkt, omdat het dan heel erg fysiek was. Maar nu daar een marketplace ontstaat, dan wordt het ook weer interessant om misschien dat te heroverwegen.
Ja.
Maar vooral impact voor dus al bestaande relaties.
Ja. En grappig om te lezen, Mediamarkt doet dus niet alleen maar ook het pure online spel. Wat ze ook hebben aangekondigd, dat ze zelf meer focus gaan leggen in kleinere winkels in stadscentra.
Okay, dus dat je bij Coolblock ziet.
Dat eigenlijk de terugtrekkende beweging van de kleinere keten, dat het gat nu wordt opgevuld ook door de grotere spelers die online ook echt wat hebben.
Ja.
Dus dat is wel interessant om ook te zien dat gebeurt in de omnichannel wereld, zeg maar, waarin we leven.
Offline en online. Dat zien we trouwens ook bij outdoor reclame. Dat was natuurlijk traditioneel. Verzin ze ter plekke. Dat was natuurlijk traditioneel echt 100% offline. Hè? Posters plakken en inhangen.
Ja, inplannen een paar weken van
inplannen
tevoren.
Dat
je ook van die borden ziet hangen dat het event al is geweest. Maar je moet media inkopen voor 2 weken. Dus
ze wisselen niet eerder.
Ja.
Nou, daar is natuurlijk met digital al een behoorlijke shift in geweest. Hè? Je kon het al met digital. Ik heb heel veel van dat soort platforms al inkopen. Of heel veel buitenreclame kan je al inkopen. Maar nu, volgens mij, is de outdoor reclame voor het eerst overwegend digitaal. Althans, als je kijkt naar de bestedingen, geloof ik. Die liet in een traditioneel liet zelfs een iets lichte daling zien. Vrij logisch. Je koopt het programmatic in en het groeit door.
Ja, een heel groot deel daarvan is ook programmatic. Dus dat je inderdaad echt kunt zeggen, ik wil op een bepaald tijdstip of met bepaalde views of daar zichtbaar worden. Maar je ziet ook echt gewoon een flinke toename van digitale signage buiten.
Ja.
En
ook
zo in bushokjes.
Het aanbod is groter geworden.
Ja, langs snelwegen. Daar zie je gewoon veel meer dynamiek ontstaan. En ik vind het zelf als marketeer gewoon superleuk dat je... Je kunt er ook leukere creatieve dingen mee doen. Veel meer in het moment inspelen.
En ook in de fysieke wereld toch heel prominent aanwezig kunnen zijn met een digitale uiting. Eigenlijk. En heel relevant kunnen zijn. En voor het eerst ging dus bij de buitenreclame meer budget naar digitaal. Dus dan een regulier, de offline outdoor kanalen. En de digitale uitgaven verdubbelden in 4 jaar tijd tot 151 miljoen euro. Dus dat is echt wel een sterke groei. Vandaar ook dat overal die plekken natuurlijk ook aangeboden gaan worden. Want daar ligt een behoorlijke groeimarkt.
Ja.
Interessant. En er zijn veel meer aanbieders of meerdere aanbieders waar je gebruik van kan maken. Dus dat is ook goed om te vergelijken.
Ja, je krijgt ook steeds meer partijen die er weer boven zweven, zeg maar. Die gewoon het aanbod bij elkaar brengen waar je dat in kan kopen of aan kan laten sturen.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zijn mooie nieuwe mogelijkheden. En we hebben het heel vaak over digital out of home ook gehad in het verleden als trend.
Ja.
Je ziet dus nu dat het echt gewoon een volwassen iets wat in de media mix om mee te nemen. Ja. En ja, wat dus echt groeiend is.
Het lijkt in ieder geval te gaan te werken dan. Dan gaan we naar Bird, want Message Bird is vanaf nu Bird. Nou, dat zou je zeggen, dat is alleen een naamshift. Volgens mij willen ze een beetje van het message imago af. Ja. Hè? Dat is denk ik de simpele verklaring ervoor. Maar die verandering heeft wel, ja, is wel breder, hè? Het heeft wel meer impact.
Ja, ja, waarom valt het op? MessageBird is ook wel een tool waar wij relatief veel mee werken. Maar je hebt ook alternatieven voor, wat eigenlijk dus een beheerplatform ook is voor allerlei messaging, zoals je zegt. Maar over meerdere kanalen heen. Dus ook, ook WhatsApp bijvoorbeeld, telefonie kan het afvangen. Eigenlijk alles rondom berichtgeving. Twilio is ook een bekende speler daar bijvoorbeeld in, wat je ook kan gebruiken, of cm.com. Al van die platformen die communicatie over verschillende kanalen in faciliteren. En MagicBird is natuurlijk een Nederlandse partij ook. Onder andere onder dezelfde aandeelhouder en eigenaar als Molly bijvoorbeeld, de betaalprovider. Is ook een beetje een Nederlands trots. En dus wat zij doen naast deze naamswijziging is best wel een grote shift. Vind ik strategisch ook wel leuk altijd om te lezen en te zien. Dat ze nu echt de tarieven, waar normaal dat soort services van leven, het aantal sms'jes, berichtjes wat je verstuurt, e-mailtjes wat je stuurt. Dus eigenlijk een soort statement hebben van oké, het is nu tijd om te draaien. Wij schrappen onze prijzen met 90% gaan we die verlagen. Dus echt flink naar beneden. Dus ze worden denk ik veel goedkoper dan alle concurrentie op usage basis, zeg maar. Dus voor appjes en berichten gaan veel minder betalen. En ze gaan zich eigenlijk veel meer concentreren en waarschijnlijk het verdienmodel stappen in de laag erboven. En wat ze bijvoorbeeld aangekondigd is dat ze ook een CRM-leverancier eigenlijk gaan worden. Dus eigenlijk meer op de klantdata laag en op de toepassingen over de kanalen heen gaan richten in plaats van puur de API. Ja. En dat je daar de specialist in bent, gaan kijken naar de laagte overheen. Dus ze gaan hiermee meer concurreren met de HubSpots of de e-mail providers, zeg maar.
Maar wel bijzonder, want dat segment hebben ze in principe nog geen positie bijna. Nee. En daar zijn ze niet in bekend. Ze gaan wel hun bestaande business verlagen. Dus het is echt een hele strategische investering die ze dan daarvoor vrijgemaakt hebben waarschijnlijk. Ja. Zo van de klanten, marktaandeel groeien misschien wel. En al die klanten die extra bij ons komen, volgens upgraden.
Ja, het is een beetje echt een pivot die ze maken. Zo'n klassieke business pivot. Ze hebben die gewoon een groot risico nemen. Dat je zegt, ja, we kunnen nu blijven sukkelen. En gewoon één van de partijen zijn die misschien hele goede technologie hebben. Ja. Maar ze eigenlijk zeggen, nee, we gaan één laag hoger. En we gaan echt ook marketeers en digital specialisten voorzien in de tooling, zeg maar. En daarmee kun je onze API's gebruiken. Die worden nu heel voordelig. En we gaan ons daarmee onderscheiden. Dus het is wel gaaf om te zien dat ook als Nederlands bedrijf dat doet. Maar het is ook gewoon daarmee in één keer weer een hele andere en interessante tool om te gaan bekijken. Als communicatieplatform naar je klanten toe. Misschien niet direct dat je zegt, goh, het is interessant, ik ga het gebruiken. Maar waarschijnlijk gaan ze nu ook een hoop productontwikkeling daarin steken. Om dat faciliteren van berichten en automations over WhatsApp, e-mail en dat soort dingen heen. Echt door veel meer kanalen heen nog beter te gaan doen.
Het is wel lef, onderneming, precies. Als je dat zo'n shift durft te gaan doen. We hebben altijd weer ontwikkeling rondom AI te delen. Die gaan toch altijd, ook iedere twee weken, wel weer snel genoeg om steeds meer mee te pakken. Bijvoorbeeld het laatste nieuws van ChatGPT. Dat is die tool krijgt een geheugen om details te gaan onthouden.
Ja, dus Google had weer Bard en Gemini uitgebracht en dat soort dingen is er gebeurd en nog wat een en ander. Alleen ChatGPT is nog ver weg de meest gebruikte natuurlijk. En er komt nu dus een leuke feature bij. Eentje die ook wel weer gaat helpen om het echt wel weer een stapje hoger te tillen. Namelijk dat anders moet je vaak weer een nieuw gesprek beginnen en dan begin je iedere keer weer opnieuw. Of je had altijd custom instructions, daar hebben we het volgens mij wel een keer over gehad. Hè, dat je kon vertellen wie je was. Dat het soort bij elk nieuw gesprek dat je start, dat je nog wel weet dat jij Jeroen Roosdaal heet. Dat jij digital marketeer bent bij dit bedrijf, lala, bijvoorbeeld. Maar nu kan je eigenlijk de functie inschakelen dat die automatisch aspecten van je gesprekken onthoudt. Als jij zegt, ik heb twee kinderen of ik wil graag dat je in deze tone of voice schrijft. Ik wil dat je op deze stijl of deze manier dingen samenvat. Dan gaat hij op voorkeur wat onthouden. En dan krijg je ook letterlijk als een lijstje te zien van herinneringen. Ja, dingen die je ooit hebt geroepen, die hij op heeft gepikt als, hey, dit is waarschijnlijk een voorkeur of iets over jou wat ik moet onthouden. Precies. Dus je hebt daar zelf controle over. Vinden ze een beetje ook heel belangrijk. Dat staat hoog bovenaan van, je mag krijgt weten, geheugen, maar je...
Ja, je mag weten wat zij weten eigenlijk.
Ja, precies. Je hebt transparantie en dat komt... Het komt nog niet in elke licentie of licentie testen, elke user zijn aan het testen, dus het wordt nu langzaam uitgerold. Maar ze hier zijn ze wel gaan committen, want het is een goed doorontwikkelde functie. En het is gewoon heel prettig dat je niet iedere keer als je weer een nieuw chatje start, ja, dat je weer van scratch af aan allemaal dingen moet gaan vertellen. Dat je toch heel veel tijd in een prompt moet stoppen voordat je er een keer wat uitkrijgt.
Ja, ja. Ja, en dus, die weer van nul aan begint.
Ja, dat is, en dit werkt ook in die custom GPT's en dingen die in de GPT-store staan, okay, zeg maar. Okay. Daar is het ook een functie voor geworden. Ja, dus als jij bijvoorbeeld, wij hebben hier de GPT voor de Pulse-redactie. Ja. Als je die af en toe wat dingen voedt en onthoudt, dan weet hij bijvoorbeeld eerdere artikelen of eerdere dingen die je
gewoon relevantie tussen, dit heb ik eerder, hebben jullie eerder besproken en dat soort dingen kan hij ook gaan leggen.
Ja, dat kun je inschakelen. Ja. Je kunt ook uitschakelen. Dan, je kunt ook nu anonieme, of een soort net als een anoniem browser. Dus kun je zeggen van begin een blanco chat waar je niks van mee weet. Nee. Maar voor de rest houdt hij dus rekening met de geschiedenis. En dat gaat wel een hoop helpen. Ja. Ik hoor toch nog vaak dat mensen zeggen van ja, ChatGPT gebruikt wel of die gebruikt het. Maar dan kan ik zien dat die ChatGPT heeft gebruikt. Omdat het bericht of de terugkoppeling, de output heel generiek is. En ik denk dat dit hiermee gaat helpen.
Ja, doe een beetje denken aan Replica, die we een hele tijd geleden, 2 jaar geleden bijna getest hebben. Oh, ja. Als AI-assistent, ook een beetje van een soort dating verleiding. Maar daar kon je ook precies zien, alles wat je vertelde werd opgeslagen. En AI haalde er elementen uit, kon je precies zien wat er opgeslagen werd over jou.
Hoe is het gegaan met de tandarts?
Ja, precies. Maar dat wel heel menselijk wordt het daarmee. Ja. Omdat je dus terug kan komen op eerdere gesprekken.
Ja, groot verschil.
En meer empathie kan tonen ook, als het echt een assistent gaat worden.
Ja, precies.
En nu is het nog te veel kennisbank misschien. En nu gaan we naar die volgende fase van
ja, we zeggen wel eens, het is vaak een beetje, het is alsof je een stagiair wat vraagt uit te werken, zeg maar. Ja. Alleen nu, eerder was het een stagiair die elke keer weer gereset was. Die elke keer weer wat nieuws moest vertellen. Nu is het iemand
nu wordt
het
een collega die al een paar jaar
werkervaring gaat opbouwen. Ja.
Ja. Mooi, mooi, mooi. Nou, privacy is altijd wel weer een aspect daaraan. En dat is ook hier daarom belangrijk dat je het kan zien. Maar in Nederland hebben we daarvoor ook de autoriteit persoonsgegevens die daarop toeziet hoe dat geregeld is. En die zijn nog wat minder met AI bezig, maar leggen nu de focus op de cookie banners.
De ouderwetse cookie banners.
Die bestaan al een tijdje, maar er is blijkbaar nu capaciteit. Want die willen daar dit jaar meer op gaan controleren of dat allemaal voldoet aan de richtlijnen.
Ja, ja, het is vaker wel eens in het nieuws gisteren dat politieke partijen fout in is gegaan, maar ik heb nog nooit een klant, een website, iets gehoord waar echt de autoriteit persoonsgegevens iets naar heeft verstuurd van jouw cookie, jouw tracking is niet goed. Nee. Wel voor datalekken en dat soort dingen, wel dingen gehoord, gezien of misbruik van persoonsgegevens van andere plekken, zeg maar niet.
Maar ook vaak dat er is gehandhaafd gedaan hebt, hè? Dus dat je zelf een meldingsplicht hebt als je een datalek hebt, maar ja, proactief waren ze bijna
dat
nooit
een
in
website
staat,
of iets ooit iets heeft ontvangen van je cookie, dat is nog nooit gebeurd. En wat ze nu eigenlijk hebben gekregen is extra budget. Ze willen daar namelijk wel meer op gaan handhaven. Dus dit jaar, 2024, hebben ze extra budget en extra handjes om dus actief te gaan controleren. Dus er is nog wel iets als je dacht en je bent een wat grotere partij van, oh ja, echt dat acceptatieknopje, wat er precies mee gebeurt en welke cookies er precies afgaan. Er staat misschien iets niet goed geconfigureerd, maar we zien het wel. Is het moeite waard om even naar te kijken? Ja. Want het kan dus zijn dat AP erachteraan gaat dit jaar.
Maar heel eerlijk, het zijn wel vaak de grote platforms waar ze eerst zullen gaan kijken. Waar veel data
dat zou
rondgaat,
ik wel
zou je verwachten.
Ja. Maar of de gevoelige. Dus als het gaat om financiële data,
hypotheken
verkoopt, gezondheidsgegevens, medische dienstverlening, financieel, geloof, politieke partijen, dat soort dingetjes. Ja, precies.
Interessant, in ieder geval goed om even te weten. En ik zei net dat er een TikTok What's Next event was, maar het is volgens mij een report wat ze gepubliceerd hebben.
Ja, een trendreport.
Trendreport
inderdaad. Ja, het is wel echt, soms heb je van die slappe trend reporting, zeg maar. Deze is wel echt gaaf. 41 kantjes lang ook. Maar wat staat er nou in? Ze hebben eigenlijk überhaupt een mooie weergave van hoe ze naar trends kijken bij TikTok. TikTok Speeds of Culture noemen ze dat. Dat is wel gaaf. Dan zeggen je hebt bepaalde momenten die je nu pakken, maar die heel snel verdampen. Als je er zeg maar vandaag of morgen niet bij bent, dan dan is het voorbij, dan is het moment geweest. Trend signals, dat ze zeggen, ja, we zien dat bepaalde interesse of contentpatronen, dat er echt iets omhoog komt als trend. En je hebt trend forces, waar ze eigenlijk zeggen van, het zijn een soort lange termijn, dat noemen ze on-trend dingen. Dus niet trending now, maar dingen die on-trend zijn. Bijvoorbeeld hashtags die of memes die meerdere
langer
doorlopen, die op een gegeven moment herkenbaar zijn en een half jaar later ook nog relevant zijn, als je een grapje mee maakt.
Minder kortlopend dan echt de trends of de hypes die er zijn.
Ja, daar hebben ze een aantal voorbeelden van en ook echt studies, ook met onderbouwd, ook met verschillende media agencies bijvoorbeeld, helemaal een overzicht van. Op welke manier het als discovery engine geldt, hoe goede hooks werken op het platform, hoe je vertrouwen opbouwt bijvoorbeeld en ook met diversiteit of hoe, wat voor type advertenties nu echt entertainment waarde hebben. En ze hebben ook een drietal punten en statements die ze eigenlijk maken van wat zijn nou de key learnings voor echt 2024. En dan gaan ze ook zeggen, ja, je moet echt de merken die succesvol zijn, die zijn, noemen ze het creative bravery. Maar dat je echt zegt van iets noemen het misschien ongemakkelijk of kwetsbaar is voor je merk. Oh, ja. Dat soort merken heel goed werken. Dat er dingen waar mensen nieuwsgierig naar zijn. Dus mensen curious maken, zeg maar. Dus nieuwsgierig maken verleiden, naar meer, verleiden naar een bepaald onderwerp of waardoor ze nieuwe dingen vertellen. Zeggen eigenlijk, ja, door die hyperpersonalisatie kun je eigenlijk in een doelgroep heel snel nieuwsgierig maken naar een bepaald product of iets. Dus dat is ook echt een bepaalde tactiek die je kunt gebruiken. En er zijn ook wat merken.
Daar werkt TikTok ook echt goed voor.
En daar zitten ook nog wat voorbeelden in die dan daarin werken. En ze hebben nog een aantal concrete voorbeelden van hoe je storytelling goed kan doen. En ook samen met de doelgroep. Dus ook hoe je kan spelen, iets de wereld in kan gooien, wat werkt. En hoe je dan kan spelen met mensen die in de comments dingen sturen. Of dat je daardoor eigenlijk ook het verhaal laat vormen door wat mensen voor reacties geven.
Okay. Maar het is een trendreport, maar het zijn wel hele praktische tips.
Ja, dit is onderdeel 3. Maar er zitten echt een paar dingen in. Inspiratie hoe je content is gaan maken voor TikTok. En ja, zeggen altijd wat op TikTok werkt, werkt in Instagram Reels ook. Want Instagram Reels volgt TikTok. Ja. Dus het is mooi om te zien hoe je ook met dat vertical video format als dit concrete creatieve handvatten krijgt eigenlijk van TikTok zelf. Met ook wat voorbeeldjes erbij van merken die succesvol zijn geweest. Dus ik zou zeker het kijken even waard.
Als je TikTok
waard.
Gebruikt, maar ook Instagram, is het wel interessant om deze trends te zien.
Alles, ja, alles wat als je iets doet met social, je wil inhaken op de doelgroep, dan is dit leuk om te bekijken.
Okay. Tot slot nog een kleine disclaimer. Het kan natuurlijk zijn dat er nog groot marketingnieuws is geweest wat je nu niet hoort. Nou, dat komt door deze podcast een paar dagen eerder opnemen.
Ja, dat is wel belangrijk om te weten bij de Puls.
Je weet maar nooit dat we niet helemaal actueel zijn.
Het kan ook weer een uur ver zijn, maar in dit geval
is het echt een paar dagen eerder opgenomen, want er is een wintersport aanstaande bij jou, Daan.
Ja.
Dus vandaar dat we misschien net nog wat laatste actualiteiten gemist hebben, maar dan komen die zeker in de volgende Puls. En die kan je natuurlijk blijven luisteren door je te abonneren in je favoriete podcast-app. Dan blijf je dus op de hoogte van het laatste nieuws. Of via YouTube en Spotify. En heb je onderwerpen, laat het weten via podcast@advice.nl. En de show notes van deze aflevering vind je in je favoriete podcast-app of op advice.nl/podcast. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering. Oh,